Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Zingen wij ook het tweede vers van Psalm 98. Van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de woorden van zondag 13 en 14 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen u zondag 13 en 14 en zingen in aansluiting daarop van Psalm 111. Het vijfde vers is trouw, al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal als op een frikbrus steunpilaar. Er aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Vraag 33, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord, daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Vraag 34, waarom noemt gij hem onze Heere? Antwoord, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom heeft gemaakt. Vraag 35, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Antwoord, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest, aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeders, in alles gelijk uitgenomen de zonde. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord. Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Amen. Deze laatste adventszondag vindt u de schriftlezing in Lucas 1 en we lezen de versen 57 tot en met 80. Lucas 1, te beginnen bij vers 57 tot en met vers 80. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zou. En ze baarde een zoon. En die daar rondom woonde en haar familie hoorde dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar had bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat ze op de achtste dag kwamen om het kindje te besnijden en noemde het Zacharias naar de naam van zijn vader. En zijn moeder antwoordde en zei, niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar, er is niemand in uw familie die met die naam genoemd wordt. En ze wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend. En zijn tong losgemaakt. En hij sprak, God lovende. En er kwam een vrees over alle die rondom hen woonden en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heren, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vader en gedachtig waren zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft, om ons te geven dat wij verlost zijn uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van ons leven. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving van hun zonden. door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte om te beschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En dat kindeke wies op en werd versterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, Lucas 1, te beginnen bij vers 64. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak God lovende. En dan vers 76 tot en met vers 79. Daar horen wij Zacharias zingen, en gij kindeke zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergevingen der zonde, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, u brengt ons op deze laatste adventszondag samen in uw huis als uw gemeente, de plaats waar u zich in bijzonder wilt laten ontmoeten, daar waar uw woord verkondigd wordt, daar waar de sacramenten bediend worden, waarin u zichtbaar maakt dat wat u belooft, dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeren en leven. O Heere, wat een bemoeienis van uw kant met ons. U zou er geen onrecht doen als u onszelf aan onszelf zou overlaten. Wij die onszelf in de duisternis en de schaduw van de dood gebracht hebben. Maar u wilt onze voeten zetten. Zo hebben we zojuist gelezen op het pad van de vrede. U wil ons komen te verlichten in de duisternis waarin wij onszelf hebben gebracht. Om ons te redden uit de schaduw van de dood en ons niet alleen vergeving van zonde te schenken, maar ook het eeuwige leven. En dat is het evangelie dat al zo lange tijd onder ons verkondigd wordt en u weet wat dat voor ons betekend heeft. Of dat inderdaad ons leven onder de beheersing van uw woord is gekomen. Heeft het zijn zaligmakende kracht in ons hart en leven gedaan? Zijn we voor u gevallen, Heere, als arme zondaren aan uw voeten? En hebben we u om genade gesmeekt? Zoals we dat ook in de schriften horen, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Immers de zaligheid is niet in ons. Maar de zaligheid is in de zaligmaker, Jezus Christus, wiens komst in het vlees wij in deze dagen gedenken. Nog even en het is kerstfeest. En zullen wij weer horen hoe de hemel gescheurd is geworden en gij uw zoon hebt neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Opdat wij tot de aanbidding van hem zouden komen voor het eerst en telkens weer opnieuw. Maar Heer, u kunt het ook vanavond kerst maken in ons leven. Wat zou het een wonder zijn, Heer, als we deze zaligmaker voor onze ogen geschilderd mag worden vanavond. En wij niet anders meer kunnen dan hem te voeten vallen. Om nu de zaligheid buiten onszelf in dit kind te mogen aanschouwen. U die het zelf getuigt, zie op mij en wordt behouden. O alle gij einden der aarde, verder kan uw genade toch niet reiken dan in deze woorden. Niet willende dat zij tenslotte door eigen schuld verloren zouden gaan, maar integendeel door uw genade behouden zouden worden, door de kracht van woord en geest. En daarom, Schepper Geest, help ons, zowel in het spreken als in het luisteren. Geef alles wat nodig is om uw evangelie te verkondigen, dat de bazuin een zuiver geluid zou mogen voortbrengen, maar ook dat de bazuin gehoord mag worden en dat de woorden die gesproken staan te worden door het hart zullen worden opgegeten als het brood van het leven. Heere, maak het zo goed met de komst van uzelf, die alleen ons heil zal volmaken, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Gedenk uw gemeente hier zoals ze is samengekomen. We bidden u voor de gemeente thuis met ons verbonden. Wil ook daar uw onmisbare zegen schenken. Laat alles met orde en stichting geschieden, dat uw naam verheerlijk mag worden, Heer. Wil nog toebrengen wat onbekeerd en onverzoend voortleeft. Wil hen die van verre staan naderbij brengen. En wil uw kinderen doen wassen en toenemen in de genade Gods die daar is in Christus Jezus. Wij vragen het u alles om de verdiensten van Christus en uit louter genade. Amen. Gemeente, de kerkraad deelt u het volgende mede. Dinsdag, eerste kerstdag, hoopt proponent G.R. Maurits voor u voor te gaan. We beginnen om 9:45 met het zingen van een aantal kerstliederen. Volgende week, zondag 30 december, zo de Heer wil en we leven, hoopt om 10:00 voor te gaan dominee J. Blom uit Ridderkerk en om 18:00 dominee M.B. van der Akker uit Nieuwerkerk aan de IJssel. De collecte in de dienst is bestemd voor diaconie en kerk en wordt in één rondgang gehouden voor de slotzang. De collecte aan de uitgang is bestemd voor het onderhoud van de pastorie. Morgenavond om 19:00 vindt de kerstfeestviering plaats met de kinderen van de zondagschool. Tot zover de mededeling. Wij willen nu samen gaan zingen van de lofzang van Zacharias. En daar van de versen 1, 3 en 4. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Het derde vers, hij spelt ons dat we ten allen tijd, wanneer die blijde heildag vrees, van vijands dienstbaar juk bevrijd en dienen zouden zonder vrees. En tenslotte ook het vierde vers, dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. We noemen de versen 1, 3 en 4 van de lofzang van Zacharias. Gemeente, Zacharias is vader geworden. Het onmogelijke is gebeurd. Hij kon niet geloven dat hij ooit vader zou worden. Zelfs de engel Gabriel, van God naar hem toegezonden, kon hem daarvan niet overtuigen. Die engel kon nog zoveel zeggen. Maar dat is een les voor u en mij. Het ongeloof van Zacharias maakt de belofte van God voor hem krachteloos. Herkent u het uit uw eigen leven? Geen geloof hechten aan dat wat God zegt. Dus kijken wat een schade je dat berokkent in je geestelijk leven, als je het mag kennen. Zacharias was een kind Gods, daar is geen twijfel aan, dat wordt ook onmiskenbaar gezegd. Zowel Zacharias als Elisabeth waren Godvrezende mens. Maar je ziet het, dan wordt daar zelfs een engel die voor Gods aangezicht staat, Gabriel, de voornaamste engel die er is, naar hem gezonden om hem te zeggen dat de gebeden verhoord zijn geworden van Zacharias en Elisabeth. En dan kan hij niet geloven dat hij nog vader zou worden. Naar de mens gesproken, begrijpelijk, nietwaar? Als je vrouw altijd onvruchtbaar genaamd is geworden omdat ze geen kinderen kon krijgen en ze waren beiden op jaren gekomen, zo lezen we. Ja, dan verwacht je geen kindje meer te krijgen. Maar u moet maar eens kijken hoe de Heere daar nu mee handelt. Die handelt niet naar ons menselijk redeneren, maar die handelt naar wat hij zegt en wat hij belooft. En daarom wordt deze Zacharias met stomheid geslagen. Zijn mond gaat dicht, terwijl hij juist zoveel had te vertellen, nietwaar? Want het was me nogal een boodschap die hij had gekregen. Kun je je voorstellen dat hij nog kon spreken toen hij thuis kwam bij Elisabeth? Elisabeth, luister nou eens. Wat er nou toch is gebeurd, ik was in de tempel bezig met mijn dienstwerken. Ineens stond daar een engel bij mij. En die zei mij, Elisabeth, dat wij vader en moeder zouden worden. Dat er nog een kindje zou komen. En niet zomaar een kind. Nee, hij zal de profeet van de Allerhoogste zijn. En hij zal de weg voorbereiden voor de Messias, wiens komst wij al zo lange tijd verwachten. Maar niks van dat had. Oh jawel, hij is wel thuisgekomen en hij is ongetwijfeld blij geweest. Maar hij heeft het alleen maar op een schrijftafeltje kunnen mededelen aan Elisabeth wat er gebeurd was en wat er te wachten stond. Dus echte communicatie, om nou echt en volle van die blijdschap te genieten, kon dus niet. En wat heeft God dan wonderlijk in dat gebrek voorzien? Daar gaan we het nu niet verder over hebben, maar ik wil u er alleen even aan herinneren. Dat wanneer Elisabeth 6 maanden zwanger is, en ze, u weet het, ze heeft zich helemaal verborgen gehouden. Dat wil zeggen dat er totaal geen conversatie meer was met haar man, kon het niet en ze sloot zich af voor alle andere mensen. En dat daar dan ineens, omdat de engel gezegd heeft tegen Maria dat haar nicht Elisabeth zwanger was, dat daar dan ineens de stem van Maria gehoord wordt. Shalom, Elisabeth. Wat denk je, daar is de hemel open gegaan voor Elisabeth. Dat blijkt ook wel, want haar kind begint op te springen in haar schoot, een vreugdedansje maakt het kind. En Elisabeth wordt vervuld van de Heilige Geest. En dan gaat ze profeteren. Ze krijgt de geest van de profetie. En ze mag weten, zonder dat Maria ook maar één woord gezegd heeft, dat hier de moeder van haar Heere voor haar staat. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw buik. Wat is het dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Ze kon het niet op. Nou, en wat denk je? Als je nou geen woord kan wisselen met je man, en er staat daar ineens zo'n meisje voor de deur, en ze is 3 maanden bij Zacharias en Elisabeth gebleven, wat dat voor deze twee heeft betekend. Want straks, dat weet u ook, zal Maria in haar lofzang losbarsten. Dan gaat ze zingen over het wonder dat God naar haar heeft omgezien. Dus
ondanks het ongeloof van Zacharias, heeft de Heer dan toch nog voor genade gezorgd, zowel voor Zacharias als voor Elisabeth in de komst van Maria tot die beiden. En Zacharias moet wachten om weer te kunnen spreken nadat zijn kind geboren is. En pas als de besnijdenis plaatsvindt, wordt de mond geopend van Zacharias. Dat is ook een heel apart moment als je daarop let. Want daar moet eerst bloed vloeien. De besnijdenis van Johannes. En dan wil ik ook even wijzen op het feit dat er strijd is over de naam van dit kind. De hele familie verwacht dat dat kind natuurlijk naar zijn vader vernoemd zou worden. Dat was gebruikelijk binnen het Jodendom. De Zacharias moest dat kind eten, daar was geen twijfel aan. En als ze aan Elisabeth vragen hoe zal dat kind eten, dan zegt ze: Johannes, nou, zeg, dat kan toch niet, er is toch niemand in uw familie die zo heet. En dan gaan ze het aan Zacharias zelf vragen. En Zacharias kan er nog niet spreken. En dan schrijft hij op: Johannes is zijn naam. En dan moet u weten dat Johannes betekent: God is genadig. En als hij dat heeft opgeschreven, dat God genadig is. En diezelfde God spreek ik u, hè? Die genadige God, die aan zijn genade gedenkt, dat hebt u toch gezongen? Zijn dat dan alleen maar woorden? Of zijn dat nou dingen die we geloven? Want zodra die dingen gaan leven voor je hart, dan gaan die woorden zo anders klinken. God heeft gedacht aan zijn genade. O God, wat moet ik het nou van hebben? Want buiten uw genade ben ik een reddeloos verloren schepsel. Nou, als die man dat opschrijft: God is genadig. Hij heeft het bloed zien vloeien bij Johannes. Dat herinnert aan wat de Heer Jezus Christus zou moeten geven om genadig te kunnen zijn. Als die dat doorzien mag, op de wijze van het geloof, want zo alleen kan er oog en oren voor zijn, dan krijgt hij zijn stem weer terug. Ik zou haast zeggen, als hij verzoening heeft gevonden in het bloed door Christus gestort, dan gaat zijn mond open. En dan moet je eens kijken wat er in onze tekst staat. En terstond werd zijn mond geopend. Hij deed er niet zelf op. God maakte hem open. En zijn tong, die werd door de Heere losgemaakt. En dan spreekt hij. En wat gaat hij dan doen? Nou, dat kun je toch begrijpen, of niet? Wat ga je doen? Als je oog en oor gekregen hebt voor Gods genade, dan ga je God groot maken. Dan ga je God groot maken. Dan ga je zijn naam belijden. Nou, dat gaat hij doen. O, zijn mond gaat open. En dan zeggen wij, dan vloeit mijn mond steeds over tot Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de veld. Godlovende, er staat een tegenwoordig deelwoord, dat betekent dat hij voortdurend bezig is om God groot te maken. En wat lezen we dan? Dat ook Zacharias vervuld wordt in vers 67 met de Heilige Geest. Moet je eens opletten, hè. Wat er allemaal gebeurt in die adventsdag. Die kleine Johannes, van wie al beloofd was door de engel, dat hij van de moederschoot af vervuld zou worden met de Heilige Geest. Wat is dat waar geworden? Hij maakt in de buik van zijn moeder, 6 maanden oud, een vreugdedansje. Tot eer van de moeder des Heren. Tot eer van de vrucht die in haar buik wordt gevonden, want daar gaat het tenslotte om. Zo zegt Elisabeth het ook: gezegend zij de vrucht van uw buik. En Johannes huppelt. Huppelt van zielenvreugd als de voorloper van de Messias die komen zou. En dan staat er: Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En nu de mond open gaat van Zacharias. Op kosten van het bloed. Der verzoening. Staat er en hij werd vervuld met de Heilige Geest. En dan krijgt hij net als een vrouw Elisabeth de gave van de profetie. Dat wil zeggen dat hij namens God mag spreken. En wat we bij Elisabeth gezien hebben. Namelijk dat ze niet over haar kind spreekt. Dat zou je verwachten. Nee, in eerste instantie spreekt zij, vervuld zijnde met de Heilige Geest, over het kind in de buik van Maria. Een vrucht van misschien een enkele dag. Een nog maar net bevruchte eicel. Maar toch, gezegend. Zijt gij onder de vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw buik. Wat is het dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. En pas dan gaat ze over de eigen kindje spreken. Toen ik de stem van uw groetenis hoorde, sprong het kindje op in mijn buik. Dan pas, als ze eerst de moeder van de Heere en het kind van die moeder heeft gezegeld en geprezen, dan is pas haar kind aan de beurt. En kijk eens hier, wat zegt deze Zacharias? Hij zegt hier, gij kindeke, zal een profeet van de Allerhoogste. Kijk, daar gaat het om. Een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan. Voor de Messias dus, die komen zal. Hij zal de voorloper zijn. Nou, daar is Zacharias nou vol van. Dat zijn kind voorloper zal zijn van de Heer, voor het aangezicht van de Heer, wat de genade. U moet weten, hè, we horen nou over de profetie van Elisabeth, de profetie van Zacharias. U moet weten dat de stem van de profetie 400 jaar gezwegen had. Na de profeet Malachi was er geen profetisch getuigenis meer geweest. Kijk, dat stom zijn van Zacharias typeert als het ware de tijd waarin ze leefden. Er was geen stem van de profetie meer. Mensen waren stom. En waarom was hij stom? Ze hebben het nooit vergeten. Om het ongeloof. Nou, dat typeert nou de situatie in het land in die tijd. Maar nu, nu mag hij gaan spreken. En dan mag hij gaan spreken over de Messias die komen zal. Van zijn eigen kind zegt hij, gij kind zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. En dan breng ik u aan jou in herinnering de woorden van de engel Gabriel. Als die Maria bezoekt. Hier wordt over de profeet van de Allerhoogste gesproken. En wat zegt Gabriel tegen Maria? Als hij Jezus als de Zoon van God aankondigt. Deze zal groot zijn. En de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Jezus Christus is de Zoon van de Allerhoogste. Hij is God. Boven alles en allen te prijzen. Merk je hoe hier de Heilige Geest zo duidelijk dat onderscheid kenbaar maakt tussen wie Johannes is als de profeet van de Allerhoogste en wie Jezus is als de Zoon van de Allerhoogste. En hoe zal deze Johannes zijn plek kennen straks? En dan springen we ineens 30 jaar vooruit. Want dan is inderdaad Johannes, de wegbereider van Christus, gekomen. En wat zegt hij dan als hij Jezus ziet? Ik ben niet waard de riemen van uw schoen te ontbinden. Moet je voorstellen, dat was het werk van de meest geringe slaaf. U weet, het is heel stoffig in het Midden-Oosten. Mensen dragen open schoenen. En kwam men bij iemand op bezoek, dan zat er bij de deur een slaaf met water en doeken. En die slaaf die maakte de riemen los van de sandalen. Maakte de voeten schoon. En droogde ze af. Maakte ook de schoenen schoon. En deed dan weer de schoongemaakte sandalen om de schoongemaakte voeten. En ook kijkt Johannes naar de voeten van Jezus. En dan ziet hij die vuile voeten van Jezus. En dan moet je eens kijken welke plaats dat hij dan inneemt. Ik ben niet waard om die vuile voeten schoon te maken. Begrijpt u nou wat het voor Jezus geweest is om al die vuile voeten van 12 discipelen te wassen? Dat heeft de nodige tijd in beslag genomen. Ondertussen hebben ze zitten te twisten wie van hem de meeste was. Oh, wat heerlijk als je dan hier een mens ziet die zo zijn onwaardigheid kent. Hij lijkt op zijn moeder. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Wie ben ik dat de moeder mijn zeren tot mij komt? Zo moeder, zo zoon. En dat hebben ze niet aan zichzelf te danken gehad. Dat hebben ze te danken aan de Heer Jezus Christus. Want u moet niet denken dat dat een opwelling van het ogenblik is geweest, hoor, dat Johannes zo was. Want als die Jezus ziet aankomen en Jezus geeft te kennen aan Johannes dat hij door hem gedoopt wil worden. Wat zegt Johannes dan? Komt gij tot mij? Weer die onwaardigheid, hè? Mij is nodig van u gedoopt te worden. Hij is niet waard om Jezus te dopen. Maar Jezus zegt dat hij het moet doen. Alzo zegt hij, betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Zo moet het. En dan die bekende woorden van Johannes. Hij, dat is de Jezus Christus, moet wassen, moet groeien. En ik minder worden. En dan is het zo mooi, gemeente, dat er dan bij staat. En dit zei hij toen hij verblijd was, omdat hij de stem van de bruidegom had gehoord. Ja, dat dus ook. Johannes, hij is een dienstknecht, hij is een slaaf van zijn meester. Maar hij mag zich door Gods genade ook een vriend van de bruidegom weten, van de Heer Jezus Christus. En zo mag hij een groot en goed en heerlijk getuigenis van zijn meester geven, want hij was geroepen om in rouw te zijn van de koning. Hij moest voor zijn koning uitgaan, zoals vroeger de koningen herauten hadden die de komst van de koning moesten aankondigen, zodat de bevolking zich op kon maken om hun koning te ontvangen. Nou, zo gaat hij voor zijn koning uit, opdat er plaats voor de koning zou zijn bij u, bij jou en bij mij. Hoe weet u nog hoe ze Jezus tegemoet hebben gezongen in Jeruzalem? Gezegend zij de grote koning. Kijk, dat is nou de bedoeling. Dat hem zo ontvangen. Die tot ons komt in z'Heere naam. Wij zegenen u uit z'Heere woning. Wij zegenen u. Al te samen. Allemaal. Dat is wat de gezant van Christus wegen heeft te preken. Wij worden voor onze koning uitgezonden om onderdanen voor zijn koninkrijk te winnen. En in de veelheid van de onderdanen is des konings heerlijkheid gelegen. Hoe meer, hoe liever. Oh, we proberen u niet bij Jezus vandaan te houden. Integendeel, we nodigen u. We roepen u toe, wend u naar hem toe en wordt behouden. Moet eens kijken wat hier in die lofzang gezegd wordt. Gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Dat hebben we nou gehoord, maar wat is nou de bedoeling? Nou, dat staat ook in dat lied. Om zijn volk kennis de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Zie je wel dat dat de bedoeling is. Zijn volk, wie is dat? Dat is in de eerste plaats natuurlijk zijn volk Israël. Dat kunt u begrijpen. Daar is de Heer Jezus in de allereerste plaats voor gekomen. Dat wordt ook al gezegd. Als hij geboren wordt, niet waar. Ik verkondig u grote blijdschap. Die het hele volk, dat is het hele volk van Israël wezen zal. Namelijk dat voor u heden geboren is. De zaligmaker. Nou, die zaligmaker, daar spreekt deze Zacharias dus ook al over. Om kennis
van de zaligheid te geven. Daar is die voor gekomen. Kennis. Als u in de Bijbel het woordje kennis ziet, dan moet u denken aan kennis met het hart. Voor het woord kennen kent de Bijbel feitelijk maar één woord. En dat is een kennen met het hart. Kennen ook in de betekenis van gemeenschap hebben. En dus zo wil God gekend zijn. In gelovige gemeenschap met hem. In een kennen van het hart. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, zegt de apostel Paulus. En met de mond beleidt men ter zaligheid. Nou, en wat staat hier nou? Dat die kennis gegeven wordt. En hoe wordt die nou gegeven? Die wordt gegeven door woord en geest. Dit is de wijze waarop God die kennis aan ons geeft. Op de wijze van het woord, door de bediening van de Heilige Geest. Nou, u ziet nou hoe dat hier toegegaan is bij Elisabeth. U hebt nu gehoord hoe het toegegaan is bij Zacharias. Wat een genade is het niet waar, dat die kennis van Gods wegen gegeven wordt. Anders zouden die nooit toegeraken. En dan staat er ook nog zo prachtig in de schrift. Was dan op, groeit dan op, in de kennis en in de genade van wie? Van ons Heer Jezus Christus. Nou, over die kennis gaat het hier. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven. Wat maakt dan die zaligheid uit? Nou, dat staat er. In de vergeving van hun zonde. En geldt het dan alleen maar het Joodse volk? Nou, ik heb niet zomaar Psalm 98 laten zien. U hebt in ieder geval al gehoord dat er in het tweede vers van Psalm 98 staat. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. En we hebben u gezegd dat de beloften Gods allereerst bedoeld zijn voor het volk van Israël, het volk van de Heer. Maar, en dat is heel opvallend, in Psalm 98 wordt in eerste instantie zelfs over de heidenvolken gesproken. Over dat heil dat God bereid heeft. Zingt een nieuw gezang de Heer, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt en ere. En dan komt het. Zijn heilig arm wrocht heil. Dat wil zeggen verlossing, redding. Wrocht heil na leed. En dat heil moet verkondigd worden. Luister. Dat heil. Die redding, die verlossing. Heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Dan neem ik u mee naar de kribbe van Bethlehem. Daar ligt hij. Zijn gerechtigheid. De Heere, onze gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Hij die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Waartoe was die heilige ontvangenis? Opdat hij, zegt de catechismus, onze middelaar zou zijn. Die met zijn volkomen onschuld, mijn zonde en schuld, bedekt. Daartoe ligt hij onbevlekt, ongeschonden in de kribben van Bethlehem. Om mijn zaligmaker te zijn. Om mij als het ware volkomen te overdekken met zijn gerechtigheid. Zodat in mij geen zonde meer gevonden wordt. Hij ziet geen zonde in Jacob en geen overtreding in Israël, maar dan hier voor de heidenen. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Voor het heidendom tentoongespreid. Wat een heerlijke boodschap. Dat mag eerst gezongen worden in dat nieuwe gezang. Dat er nou bestemd is voor de heidenvolk. En dan, hij heeft gedacht aan zijn genade. Dus dat heil wordt ons verkondigd, opdat ook wij dat heil zouden ontvangen. Die kennis der zaligheid in de vergeving van hun zonde. Zaligheid in Christus Jezus.
Oh, wat een heerlijk getuigenis mag deze Zacharias toch doen uitgaan, nietwaar? En wat is het nodig dat u en ik ook in die zaligheid zullen delen? Dat kan u alleen maar door te zien op die ene zaligmaker, die ene naam, die daardoor God onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Ach, en nou is het nog geen kerst, althans volgens de kalender niet. Het is pas een dinsdag 25 december, maar als wij nu hier door de tekst gedreven worden gebracht bij dat kind in de kribbe dat daar vlekkeloos en ongeschonden klaar ligt om met zijn volkomen onschuld mijn schuld en zonde te bedekken. Wat weerhoudt u dan om bij de kribbe, om bij dat kind neer te knielen? Zijn het nou de zonden die u bij dit kind weghouden? Dat kan toch niet zo zijn? Daar ligt een zaligmaker om die zonde weg te nemen. Volkomen. Merkt u wel dat het nu op het geloof aankomt? Nou, Zacharias geloofde het niet. En hij werd stom. En kijk eens, nou is God zo goed dat hij de mond van deze man opent. Dat hij vol is van de Heilige Geest. En dat hij nu de zaligheid in Christus, in de vergeving van zonde, als het hoogste lied doet horen. Om die zondaar in Silas hoek met dat heil in Christus te begiftigen. Die kennis der zaligheid geven in de vergeving van hun zonde. Enkele jaren geleden toen kwam ik bij een vriend op bezoek die mij gebeld had. Een vriend en broeder die zou gaan sterven. En ik ben bij hem geweest. En wat deze broeder in het aangezicht van zijn levenseinde allemaal zei tegen mij was zo indrukwekkend. Ik heb niet veel over zeggen. Alleen maar mogen luisteren. Wat een getuigenis. Kijk, die Zacharias is vol van de Heilige Geest. Maar er zijn nog steeds mensen die vol van de Heilige Geest zijn. En dan is ook zo'n heerlijk getuigenis mogen uitspreken. Nou, ik heb daar vol verwondering aan dat ziekbed en sterfbed gezeten. En toen we afscheid van elkaar genomen hadden voorgoed. Hier op aarde althans. Toen kwam ik in mijn auto. Ik denk, ja, ik ga dit toch opschrijven. Dus voor zover in mijn vermogen was, heb ik toen die tekst die hij heeft uitgesproken daar op dat ziekbed, heb ik opgeschreven. En ik dacht, in dit verband van deze preek, is het wel eens goed om dat tegen die lieve mensen in Silashoek ook te zeggen. Dat de Heere nog steeds dezelfde God is. Die mensen volmaakt van zijn geest en ze dan laat getuigen. Op een manier zoals ik dat nu wil voorlezen. Toen ik bij zijn ziekbed kwam, greep hij mijn handen vast en zei: lieve broeder, wat ben ik je dankbaar dat je naar me toe komt om afscheid te nemen. Ik ben zo blij dat je nog mag zien aan deze zijde van het graf. De Heer is zo goed voor mij. Ik kan het niet op. Hij stort zijn liefde zomaar uit in mij. In het ziekenhuis was het nog zo donker voor me. Ik kon geen woord uitbrengen. En nu mag mijn mond overvloeien tot zijn eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Broeder, wat is hij toch een dierbare zaligmaker. O, wat een lieve koning. Hij heeft al mijn zonden op zich genomen. Het is zo onverdiend van mijn kant. Zoveel zonde en dan toch zegt hij tegen mij: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Broeder, zul je hem preken? Zul je van hem getuigen? Jezus alleen. Jezus alleen. Om nu te rusten in dat volkomen werk van deze volkomen zaligmaker. Hij is de goede herder. Hij brengt al zijn schapen veilig thuis. Als ik straks voor de deur sta, dan zal hij de eerste zijn die ik ontmoet. En hij zal tegen mij zeggen, komt in, gij gezegende van mijn vader, en beërft het koninkrijk dat ik voor u weggelegd heb van voor de grondlegging der wereld. Zul je hem aanprijzen? Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Je kunt het nooit genoeg zeggen. Hij is het zo waard. Barmhartig en genadig is de Heere. Ja, groot van goedertierenheid. Ik lig hier helemaal voor zijn rekening. Het is niet te begrijpen. O wonder van genade. Ik heb geen zonde meer. Hij heeft ze gunstig weggenomen. Nou, tot zover het getuigenis. Het is nou kennis der zaligheid. In de vergeving hunner zonde. Ik heb geen zonde meer. Hij heeft ze weggenomen. Dat is ook zo onuitsprekelijk mooi verwoord. Ik vraag een antwoord. 56 van de Heidelberg Catechismus. Want daar wordt gezegd. Wat geloof jij nou van de vergeving van zonde? Wie dat gelooft. Want zo alleen weet ik het. Anders weet ik het niet. Het is die gegeven kennis. Wat geloof je nou van die vergeving van zonden? Nou, dan is dit het antwoord. Dat God om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. Kijk, dat is zaligheid. Dat is vergeving van zonden. En dat is recht op eeuwig leven. En nu gaat Zacharias in zijn lofzang over die zaligmaker en over die vergeving van zonde. Gaat hij naar de bron toe? Waar komt dat nou vandaan? Nou, kijk maar mee in de tekst. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Innerlijke bewegingen van barmhartigheid of ontferming. Letterlijk staat er vanwege de ingewanden van Gods barmhartigheid. Door het zo te zeggen, laat God ons als het ware kijken in het diepst van zijn gevoelsleven. En dat brengt ons dan naar Gods buik toe. God is een geest, hè, u weet het, maar God spreekt hier mensvormig om te proberen u en jou en mijn hart te bereiken, erbij te betrekken. Kijk nou eens, zegt hij, wat er ten diepste in mijn gevoelsleven leeft voor u en voor jou. Barmhartigheid, ontferming, om je tot die kennis van zaligheid en vergeving van zonde te schenken, te geven, omwille van hem. Daar ligt hij in de kribbe. Daarom heb ik hem gegeven. Opdat je zalig zou worden en niet verloren zou gaan. Dat gevoelsleven, dat kwam dus uit het innerlijke van God op. Dat gevoelsleven bij ons vindt ook zijn oorsprong in de buik. Hè? We kennen dat wel, daarom zeg ik, God spreekt die mens vormen. Wij kunnen ook een heel naar gevoel hebben in onze ingewanden als we zenuwachtig zijn of gespannen. Of wanneer je gewoon niet goed voelt. Of juist als je hele fijne gevoelens hebt. Verliefdheid. Vlinders in je buik, zeggen we dan. Die gevoelens. Nou, dat is toch heel bijzonder dat God op dat niveau tot u en mij spreekt. Om ons duidelijk te maken wat er in hem leeft. Als het gaat om zondaar te redden van de dood en van de ondergang. Zaligheid, vergeving van zonde. En dan moet je eens kijken hoe die dan die ingewanden verbindt. Dus zeg maar als de bron. Het is uit God opgekomen om verloren zondaren zalig te maken. Dat is in de stilte der eeuwigheid al geschied. Wie is het die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? En daar was de eeuwige zoon die zichzelf daartoe gaf aan de vader. Zo is dat heerlijke verlossingsplan in God drieënig opgekomen. En is ook aan ons meegedeeld. En hier wordt dat ons nog eens voor ogen gesteld. Dat het echt daar vandaan komt. En niet bij u of bij jou of bij mij vandaan. Nee, kijk eens hoe die dan die innerlijke beweging van barmhartigheid onze God. Zeg maar laat zien. Met welk ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Merkwaardig woord, hè. Opgang, dat is dit. En uit de hoogte is dat. Het zou je zeggen dat het is met elkaar in strijd. Nou, zo te horen ook. Maar als je de bedoeling ziet. De opgang, dat herinnert ons aan het opkomen van de zon. In de Bijbel, prachtig als een bruid die uit haar slaapkamer opkomt. Hè? Prachtig om dat te zien. Maar nou opgang uit de hoogte. Ja, wie laat die zon opkomen? Kijk, daar hebt u onmiddellijk al het antwoord. Dat is nou God die daarvoor zorgt. Elke morgen weer opnieuw. Zo heeft hij die zon een vaste baan gegeven langs het firmament. Het kan niet missen, het gaat altijd maar door, eeuw in, eeuw uit. Opgang uit de hoogte. Zo ook een ster in Jacob ook doet gaan, hè, dat herinnert aan nummer 24. Een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Zo is het berijmd verwoord. Nou, dat is uit de hoogte. Zo wordt dat alles bestuurd. Hè. Die ster die in Christus Jezus verschijnt, is toch een gave uit God. En die zon der gerechtigheid die aan de kim verschijnt, is toch de gave van God, u lieve daarentegen. Die de Heere vreest zal de zonne der gerechtigheid opgaan. O, dan wil ik toch even u meenemen naar de tempel. Want Jozef en Maria, die waren met de gewoonte der wet bezig om hun kind voor te stellen in de tempel. En dat deed u. Dan is daar Simeon en Anna, die beiden de toekomst van de Messias verwachten. En dan wordt dat kind bij Simeon gebracht en de mag hij het in de handen sluiten. Zie iets voor je, die oude man. Wat de goedheid van God. Die herders die konden zelf wel naar de kribbe lopen. Ze kwamen met haast, er was niks in de weg. Maar die oude Simeon die kon natuurlijk niet meer naar de kribbe lopen. Maar dan zorgt God ervoor dat het kind in de tempel gebracht wordt. En dan staat Simeon met dat kind in de arm. De opgang uit de hoogte, zei ik u, hè? Wat zingt hij? Een licht. Zo groot, zo schoon. Gedaald van s hemels troon. Straalt volk bij volk in de ogen. Mag je nou zo naar dat kind kijken? U weet het, Anna stond erbij, hè? Ze heeft het kind niet in de armen gesloten, althans niet lijfelijk. Maar ze kwam erbij staan. En wat denk je? Kon ze van het kind afblijven? Wel, nee. Ze heeft niet eens geluisterd. De leden. Oh, heerlijk. En zo kan het nou ook, hè. In je bankje. Dat je eens gelijks mag beluiden. Het oog op hem gericht. Daar ligt hij. De schoonste onder de mensenkinderen. O dierbaar kind. O stof van vreugd. Geschenk van het alvermogen. Om ons kennis der zaligheid te geven. In de vergeving van hun zonde. Ach. Wil je Gods welbehagen zien? Kijk dan in de kribbe. In de mensen welbehagen. Wil je Gods welbehagen zien? Kijk dan naar het kind in de armen van Sion. Van Sion. Ja, is dat nou wel voor mij? Oh, die vraag. Hoeveel zijn er toch niet die daar nou mee worstelen in de kerk?
dan willen we toch nog op een of andere manier een geschikt voorwerp zijn voor Gods genade. Dat wordt u nooit. Dat word jij nooit. Want op hetzelfde moment dat je dat denkt, is genade geen genade meer. En ik weet het, dat klinkt hard. Maar dat vrome vlees moet gekruisigd worden. Van u en van jou en van mij. De Heere spaart ons vrome vlees niet. Kijk eens, de tekst geeft de troost. Nou zijn we toch binnengedrongen tot in de ingewanden van God, nietwaar? Tot Gods eeuwige verkiezing. Tot het welbehagen dat zichtbaar wordt in de Zoon van zijn welbehagen, die daar ligt in de kribbe, die daar ligt in de handen van Simeon. En we hebben geprobeerd om hem erbij te slepen met een Anna. Om hem eens gelijks te beleiden. Kijk eens, door de innerlijke beweging der barmhartigheid van onze God, welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte om te verschijnen. Ja, het staat er echt. Degene die in de duisternis gezeten zijn en in de schaduwen van de dood. Nou. En dat is nou eigen aan u en mijn natuur. Daar zitten we nou. En alles wat je daar nou afdoet is een loochening van de schrift. Wij zijn duisternis. Maar kijk eens, hier is de opgang uit de hoogte. En nu doet ons het licht. Die doet het licht vallen over ons leven. En dan zien we dat we inderdaad in de duisternis zitten. En dat de schaduw van de dood al over mijn leven valt. Ons leven, terwijl het is niet anders dan een gestadige dood. Dat beleiden we al in ons doopsformulier. Nou, daar zit je dan. Maar God, laat ons niet in die duisternis zitten. Kun je het niet zeggen vanavond. O, hoe is dat licht getoond? Hij is het licht. Maar we weten het, hè? Johannes heeft er ons al voor gewaarschuwd. En ik zal het u voorlezen. Hij was het licht niet. Maar Johannes, hè, was dat. Maar was gezonden. Opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlichtte ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zie je dus hoe hij het licht is. En dat we toch in de duisternis blijven voortwandelen. O, mag ik dan nu, als u nog voluit in de schaduw van de dood leeft. Als u nog in die duisternis gezeten bent. Ontwaakt gij die slaapt. In de zonde met spoed. De nacht is zo lang reeds verdwenen. Het licht der genade met blijdschap gegroet heeft de aarde reeds eeuwen beschenen. En groots is uw roeping en heilig uw taak. En de uren zijn weinig. Ontwaak dan. Ontwaak. O, voelen we hoe ernstig het is. Het licht heeft geschenen in de duisternis, zegt Johannes. En de duisternis heeft het niet begrepen. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar. O, hoe heerlijk. Dat goddelijke nochtans. Maar. Zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. Wie dan? Namelijk.
die in zijn naam geloven.
Ze zeggen wel eens dat aan het lichten van de dag, de duisternis nog even het dikste wordt. Voordat de zon als het ware door de duisternis heen breekt, lijkt het alsof die duisternis nog donkerder wil doen zijn. Als strijd tegen het licht, maar we weten het licht is niet te keren. Hij is de opgang uit de hoogte. En weet je dat nou Psalm 89 ook zo heerlijk daarvan spreekt? Het gaat, zo zeiden we het vanavond toch vele keren, het gaat om het horen van het woord en de bediening van de Heilige Geest.
U kent die psalm allemaal uit uw hoofd. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wat gebeurt er dan? Zij wandelen hier in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schaakt hen in het lijden. O heerlijk, zoals het hier ook bezongen wordt, voor elk die in het duister dwaalt, verspreid is zon een helder licht dat hen in de schaduw van de dood bestraalt. En dan tenslotte op het vredepad de voeten richt. Ja. Als daar dat woord gehoord en geloofd mag worden, oh, dan zullen wij die vredevorst volgen, waar die ook heen gaat. En dan zet hij onze voeten op zijn, of dan zet hij onze voeten op zijn spoor. En dat is het pad van de vrede. Hoe kan ik die vrede dan bewaren? Nou, hij gaat mij voor. Zoals hij mij in alles voor is gegaan. Hij is gestorven om mijn zonde. En hij is opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking. En zo is hij mijn heiligmaking voor God geworden. En zo is hij mijn heerlijkheid voor God. O, en dan. Dan pronkt God met zijn kerk. Ik durf het haast niet te zeggen. Die bruid is voor hem zo kostbaar. Omdat zij het bloed van zijn zoon gekost heeft. Wij zijn niet gekocht met de prijs van zilver of goud. Zo hebben we toch gelezen uit onze geloofsbelijdenis. Maar de prijs van zijn dierbaar bloed. Nou, dan wil ik ook wandelen in het spoor van zijn vrede. Zien op de overste leidsman en de voleinder van het geloof, anders gaat nooit. Dus ik ben helemaal ook op dat vredepad afhankelijk van mijn leidsman. En van de volleinder van het geloof. Welzalig de vrome die wandelt in het licht, door Christus de doodslaap ontrezen. Hoe vaak hij de dag voor de duisternis zwicht, zal nimmer meer nacht voor hem wezen ontwaakt. Gij die slaapt en sta op uit de doom, zo spreekt van de hemel uw heiland. God zo. Amen. Zingen wij het vijfde vers van de lofzang van Zacharias.
Laat ons danken en bidden.
Heere, wat hebt u het goed gemaakt vanavond. Zo nabij. En geef dat we u gezien hebben. Geef dat we u gehoord hebben. Geef dat we u mogen liefhebben. Met heel ons hart. Dat we u ingewanden hebben horen rommelen van barmhartigheid. Opdat wij niet zouden sterven maar leven. En de werken des Heeren vertellen. Elisabeth was er vol van. Maria was er vol van. Zacharias. Simeon. En wij. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Ik heb lief. Want de Heer hoort mijn stem. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw goddelijke daad met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor mijn opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Heren, we kunnen niet ophouden als het gaat over God lovende. Dat is maar steeds uw naam verheerlijken. Uw naam groot maken. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam, wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Gij zult zijn naam heten, Emmanuel, God met ons. Gij zult zijn naam heten, Jezus, de Heere red. O Heere, dat die naam voor ons mag zijn als een olie die uitgestort wordt in onze zielen. En dat wij ons in uw vettigheid mogen verlustigen. Dank voor wat u gaf, verzoen ook het zondige. Ga met ons, Heere, breng ons veilig thuis. O, we zien zo uit naar het kerstfeest. Om samen te gedenken hoe u vlees bent geworden. Ons vlees en bloed wilde aannemen. Om ons naar vlees en bloed, naar geest en lichaam, van al onze zonden te bevrijden. En wij eeuwig zouden leven. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 106. En daarvan de versen 3 en 26. Psalm 106. Allereerst vers 3. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. En tenslotte ook het 26e vers van Psalm 106. Thank you. gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.